In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 43, 3 en 4. Zend Heer uw licht en waarheid neder, want dan ga ik op tot Gods altaren. 43, 3 en 4. Schriftlezing vanavond, gemeente, is uit de eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 2, de versen 1 tot 10. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 51, vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest door schuldbesef getroffen en verslagen. We lezen dus 1 Petrus 2, vers 1 tot 10. Wij belijden ons geloof en we zingen Psalm 51, vers 9. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkunt zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Opdat gij door dezelve moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. Tot welken komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Hier eindigt de schriftlezing. Maar de kerk van alle tijden en plaatsen noemen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. En veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond opnieuw vinden in zondag 12 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 32, waarvan nu in het bijzonder het middelste gedeelte onze aandacht vraagt. Bedien u dus Gods woord, zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden, in zondag 12, vraag en antwoord 32, het middelste gedeelte. Er wordt gevraagd, maar waarom wordt gij een christen genaamd? En het antwoord luidt, en dan lezen we uiteraard ook eerst het begin weer, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Wij willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Genadige en majesteitelijke God in de hemel, die uw heerlijkheid en uw majesteit openbaart in de werken van uw handen, en die de grootheid van dat alles doet zien, zowel in het rijk van uw schepping als in de geschiedenis, waarin immers ook u uw hand hebt en waarin immers ook uw leiding, al is dat voor ons niet altijd begrijpelijk en navolgbaar, openbaar komt. U bent groot, Heere. Dat blijkt in de schepping, waar enerzijds sterke bomen afknappen als lucifershoutjes, wanneer de wind buldert over deze landen bij de zee. En anderzijds, wanneer de tere lenteboden hun kopjes verheffen en met hun stille pracht de aarde gaan tooien en spreken van een nieuw seizoen, van uw langmoedigheid, waardoor u die machtig bent ons leven af te breken, zoals u de bomen doet breken in het bos, tegelijkertijd de langmoedige bent, die voortgaat om aan deze wereld te denken en het leven voortgang te doen hebben, opdat de verkondiging van het evangelie zou mogen voortgaan en er een volk wordt vergaderd van profeten, priesters en koningen, om straks in volmaaktheid op die nieuwe aarde te staan, waar het geen lente meer hoeft te worden en waar geen bomen meer gebroken worden, omdat het er altijd zomer is en uw werk in zijn volle rijpheid en in zo'n volle pracht zal prijken. We komen samen voor uw aangezicht, Heere, die tegelijkertijd de God bent die de geschiedenis schrijft. En wat zijn er dan veel dingen in de wereld van vandaag die ons bezighouden. De bewegingen, ze volgen elkaar op en de gebeurtenissen, ze buitelen over elkaar heen in een tempo dat voor ons bijna niet meer is bij te houden. En dat ons doet zeggen, wat voor tijd gaan we toch tegemoet en hoe zal het in deze wereld er over een paar jaar uitzien? Na al de gebeurtenissen in het Oostblok, zijn er die gebeurtenissen in Zuid-Afrika die ons in de laatste dagen zo heel bijzonder bezighouden, die ons verwachting geven dat ook daar vrede zou mogen komen en gerechtigheid zou zijn voor alle mensen, blank en zwart en kleurling. En terwijl u bidden, Heere, om wijsheid voor de groten der aarde, om inzicht voor al diegenen die leiding hebben te geven, daar in het zuiden van Afrika en in het oosten van Europa, in andere delen van de wereld waar de dictatuur nog voortduurt, of waar het geweld zoals in het Midden-Oosten elke keer weer oplaait. Dan vragen we u, Heere, wilt u zelf dwars door dat alles heen uw koninkrijk doen komen? En wil ons laten zien dat in midden van dat alles de prediking van het evangelie het belangrijkste is wat er in de wereld geschiet. Omdat u het immers gezegd hebt dat dit evangelie van het koninkrijk tot aan de einden der aarde gepredikt zal worden en dat dan het einde zal zijn. Wilt u dan maar voortrijden, ruiter op uw witte paard? Wilt u dan maar voortgaan, held met het zwaard gewet aan uw zijde? Wilt u maar voortgaan over de akker die de wereld is, grote zaaier van het goede evangeliezaad? Maar ga er ook mee voort onder ons, Heere, als we voor de tweede keer op deze zondag in een vierde dienst in dit kerkgebouw samenkomen. Wilt u dan in gunst naar ons omzien en door uw Heilige Geest geven dat de schriften mogen opengaan, dat we worden aangesproken, dat we worden opgezocht waar we zijn en worden meegenomen in de gang van het evangelie tot de ontmoeting met de Heere Jezus of tot een leven vanuit de Heere Jezus, al naar dat u weet dat we nodig hebben. Geef uw dienstknecht wat hij behoeft. stem om te spreken en de leiding van uw geest geeft dat er geluisterd mag worden, Heere, met doorboorde oren en met geopende harten hier in de kerk en aan de kerktelefoon en later via de bandrecorder. Laat uw woord zijn loop mogen hebben en laat uw koninkrijk komen en vestigt u die genadeheerschappij in ons leven, Heere, van ouderen maar ook van jongeren, opdat ook hier gevonden wordt dat koninklijke priesterdom, dat vanuit de duisternis geroepen, staande in het licht van uw genade, het verkondigt in woord en daad, God is goed voor slechte mensen. Wat zou dat groot zijn, Heer, als dat de vrucht zou mogen zijn van de prediking van vanavond. Wat zou het een wonder zijn als u daarvoor uw knecht wilt gebruiken, en als u daarvoor ons wilt inschakelen als gemeente. U bent het zo waard, Heer. En de jeugd van de gemeente zou er wel bij varen. En de omgeving zou er wel bij varen. En de wereld zou het zien dat Gij het zijt die ons geroepen en gezonden hebt. Heere, wilt U het maar doen door de kracht van de Heilige Geest. En laat zo een ieder van ons hier in de kerk vanavond een beschamende zegen ontvangen. Want als we aan het einde van de dienst zijn gekomen en we hebben een klein beetje geluisterd, dan zal niemand van ons er zonder schaamte onderuit kunnen komen. Maar toch ook een vertroostende en ook een bemoedigende zegen. Omdat u zorgt voor uw eigen werk. Omdat u roept. Omdat u wederbaart. Omdat u werkt het werk van bekering en van geloof. Omdat u rechtvaardigt en heiligt en verheerlijkt. En in dat alles u openbaart. Als die God die in uw eeuwig welbehagen van eeuwigheid gedachten des vredes hebt gehad over een volk van zondaren. Dat u aan Christus hebt gegeven en dat u in deze tijd ook krachtig tot hem trekt en naar zijn beeld verandert. Zegen ons, Heere, met heel de gemeente. Zegen alle arbeid die in de gemeente wordt verricht, ook in de week. Werk van de catechisatie en van de verenigingen, het ambtelijke bezoek, huis- en ziekenbezoek en wat dan ook. Wilt u ermee voortgaan en wilt u de gemeente bouwen? Zegent u de kerkbouw? Zegent u de arbeid van de beide dienaren? Heb dank, Heere, dat we het nu samen mogen doen. Zegen gij heel ons kerkelijk leven, Heere, er zijn zoveel zorgen. Er zijn zoveel dingen die moedeloos kunnen maken, zoveel tegenslagen, zoveel teleurstellingen. Maar dwars door dat alles heen zorgt u toch voor uw eigen werk. Doe ons maar in dat geloof leven en in dat geloof verder gaan. En ontferm u over gemeenten waar het stort en over dienaren met hun verantwoordelijkheid. Wij bidden u, Heren, voor alle arbeid die vanuit de kerken wordt verricht, voor onze theologische hogeschool, waar een hele rij broeders zich voorbereidt op het kandidaatsexamen, Heren, wil aan de kerken toch mannen geven die zich eerst aan u mochten geven door u geroepen, om zich vervolgens ook aan de kerken te geven. En verblijd ons daardoor en geef ons veel verwachting van u. Wij bidden u, Heren, om uw zegen over alle werk naar buiten. Het werk van de evangelieverkondiging onder Israël wil uw oude bondsvolk brengen tot de erkenning van koning Jezus. Zegen gij het werk van de zending en laten de broeders die in deze weken op reis zijn uw bescherming mogen ondervinden onderweg. En hoezeer dat nodig is, is in de afgelopen week gebleken. Maar laten ze ook door u gebruikt worden, Heren, tot zegen voor de opbouw van het kerkelijke leven. Ook op de zendingsakker. Wees met het werk van evangelisatie plaatselijk en verder in binnen- en buitenland op dat van uw vervreemden worden teruggeroepen. Zegen uw kerk op aarde. De kerk in het Oostblok, die moet inspelen op een nieuwe situatie. Laat er een krachtige getuigenis mogen uitgaan, Heren, op dat daardoor de krachten van het communisme en van het antigoddelijke denken worden beteugeld en gebroken. En zegen uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Wees met de volkeren die geteisterd worden door nood en door ellende. Zegen ons eigen land en volk. Wil ons, kon het zijn, nog eens terugbrengen, Heren, tot de dienst van u, die de vaderen van u hebben geleerd in de dagen van de reformatie. Zegen ze die leiding hebben te geven, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Denk aan onze geëerbiedigde koningin die haar verjaardag mocht vieren. Kroon haar leven met uw gunst, opdat ze mag leven van genade. Haarzelf tot zegen en het volk ten baat. Heren, we hebben veel te vragen. Er is altijd nog weer veel meer, maar we leggen het aan u voor. En we zien naar u uit. Niet omdat wij enige verdiensten hebben, want als u daarmee zou rekenen, heren, dan kunt u de minste van onze gebeden nog niet verhoren. Maar hoor ons, ter wille van die hoge priester, die met zijn eigen bloed is binnengegaan in het hemels heiligdom, en die op dat bloed pleit, wanneer hij, naar we toch mogen geloven, ook vanavond voor ons bidt. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 66, de versen 4 en 6. 66, 4 en 6. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 116, de versen 9 en 10. O Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. En wat er verder volgt, 116, vers 9 en vers 10, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het gebeurde in een van de Duitse concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Een Joods meisje pakte ergens een broodkorst weg en werd erbij betrapt door een van de kampbewakers. En met de willekeur die eigen was aan deze sadisten, werd dat meisje, eigenlijk nog maar een kind, ter dood veroordeeld. Ze smeekte om haar leven te sparen en terwijl dat daar zo plaatsvond, kwamen de twee dames langs, twee zusters, die gegrepen waren vanwege het feit dat ze onderdak hadden verleend aan Joodse onderduikers en die daarom in het lot van die onderduikers moesten delen, ook in het concentratiekamp. Die dames die zagen dat en die zeiden tegen die kampbewaker: neem ons maar in de plaats van dat meisje. Wij zijn toch al wat ouder. We hebben al een heel stuk van het leven achter de rug en bovendien als wij sterven weten we waar we naartoe gaan. Want het bloed van de Heere Jezus Christus is tot een volkomen verzoening van al onze zonden geworden. En die kampbewaker die keek even heen en weer en die dacht misschien van ze zullen het wel niet menen. Die zei dat is goed. En toen gingen die beide vrouwen daar staan. En terwijl de man zijn geweer richtte, baden ze hand in hand: Heere Jezus, ontvang onze geest. Toen knalde de schoot en waren ze niet meer. Dat Joodse meisje, dat heeft de oorlog overleefd. En dat is nooit meer losgekomen van dat geweldige gebeuren in haar leven, van dat wonder. Dat die vrouwen dat voor haar, die ze helemaal niet kende, hadden overgehad. En het heeft haar bezig gehouden en het heeft haar doen zoeken naar de achtergrond van dat geheim, het christelijke geloof waaruit deze zusters leefden. En toen ontdekten ze niet alleen dat grote wonder, dat niemand groter liefde heeft dan die zijn leven geeft voor zijn vriend. Maar ze ontdekte ook dat allergrootste wonder. God echter bevestigt daarmede zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog vijanden waren. Kijk, als het vanavond erover gaat onszelf te offeren, u ziet natuurlijk de lijnen wel lopen. Als u de catechismus erbij pakt, dan ga ik u en jou en mijzelf vanavond niet vragen of we tot dat offer nou ook bereid zijn. Want dat zou een onwezenlijke vraag zijn, gemeente, want wij zouden goedkoop spreken hebben hier vanavond in de kerk, terwijl die situatie ver van ons af is, Gode zij dank. En misschien dat degenen onder ons die dan het eerste de vinger zouden opsteken en zouden zeggen: ja, maar zo zou ik het ook doen. Dat hij door de knieën zou gaan als ze er werkelijk voor kwamen te staan. Terwijl iemand die zegt dat zou ik nooit kunnen. Door de kracht van Gods geest op zo'n ogenblik tot dat offer bereid zou zijn. Ik ga u dat niet vragen, gemeente. God vraagt het immers nu niet van ons. Maar wat vanavond wel de vraag is die de Heere ons stelt, dat is deze. Waar staat in u en in jou en in mijn leven het altaar? En wat is het offer dat wij brengen? En aan wie brengen we het? De catechismus bepaalt ons vanavond weer verder bij de inhoud van die christennaam. Als ze ons leert: een christen wordt priester. En we zien dan achtereenvolgens: zijn dienst bestaat in offeren. En dat is de centrale boodschap van de preek, omdat dat concreet aansluit bij de tekst ook van het antwoord. In offeren, maar ook in bidden. En in zegenen. Een christen wordt priester. Zijn dienst bestaat in offeren, bidden en zegenen. We moeten dus vanavond samen nadenken, gemeente, over de priesterlijke dienst van de gelovigen. En u weet wel, als het over het werk van de priester gaat, dan luistert het allemaal erg nauw, omdat terwijl het hele volk buiten het heiligdom moet blijven staan en van verre alleen maar kan toezien, tegen die zware gordijnen van de Jeruzalemse tempel aan blijft kijken, die priester als enige achter dat gordijn mag binnentreden in de tegenwoordigheid en voor het aangezicht van de levende God van Israël, die te heilig van ogen is dan dat hij de zonde zou kunnen verdragen. En dat betekent dus, gemeente, dat een priester wel degelijk goddelijke goedkeuring moet hebben. Want anders dan wordt hij verteerd op het moment dat hij die gordijnen maar pakt om ze opzij te schuiven en binnen te treden. En dat zijn offer goden moet behagen, omdat hij anders de Heere alleen maar verwekt tot toorn. Denk alleen maar aan die geschiedenis van de twee zonen van Aaron, die op die eerste dag dat het tabernakel in gebruik wordt genomen, dood neervallen voor het heiligdom, omdat ze vreemd vuur op het altaar willen brengen. Zonde in het heilige luistert zoveel nauwer, weegt zoveel zwaarder. Hoe dichter bij God, hoe zwaarder de zonde telt. Maar u weet ook wel, gemeente, voor zover u een beetje op de hoogte bent van het spreken van de schrift, dat de Heere zelf uitmaakt wie er priester mogen zijn in zijn heiligdom. En wat het offer is dat de Heere behaagt. In het Oude Testament zijn het alleen de zonen van Aaron die mogen binnentreden achter het voorhangsel in het heilige. En terwijl het volk daar buiten staat, kunnen ze van jaloezie misschien vervuld zijn en van een heilig begeren. En leeft het in het hart van verschillende mensen die daar buiten staan. Welzalig die gij verkiest en doet naderen om te wonen in uw voorhoven. Heren, wat zou ik er ook graag bij willen zijn? Wonen in uw huis. Het zijn alleen de zonen van Aaron die mogen zingen, getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen. En daarbij luistert het erg nauw. Want wanneer er andere levieten zijn, Korach, Datan en Abiram en hun kinderen, die zeggen van waarom zouden die er nou altijd in mogen gaan, wij zijn toch ook nog wel zonen van Levi. Waarom wij niet een keer en ze aankomen stappen om die dienst ongeroepen te vervullen? Zegt de Heere, dat zijn mensen voor wie op de aardbodem in mijn ogen geen plaats meer is. En de aarde splijt onder hun voeten. En levend varen ze ter hel voor eeuwig verloren. En wanneer koning Saul niet langer durft te wachten op Samuel omdat de vijanden in het zicht zijn en Samuel zo lang uitblijft en dan zelf maar toetreedt tot het altaar om het offer te brengen waarbij de naam des Heren moet worden aangeroepen. Dan verschijnt Samuel en zegt Saul, de Heere heeft gezegd gehoorzaamheid wil ik en geen offer aan. En omdat ge dit gedaan hebt, heeft de Heere u voorgoed verworpen. Wanneer koning Uzia uit het huis van David, een zeer bevoorrecht mens, van wie toch geschreven staat dat hij de Heere zocht en wilde doen wat goed was in de ogen des Heren, in een vlaag van hoogmoed zegt, nou wil ik ook zelf het altaar beklimmen en dan wil ik ook zelf het offer brengen, de priester aan de kant, ik ga er naartoe. Dan slaat de Heere hem met melaatsheid tot aan zijn dood toe. En hij sterft als een mens die is buiten gesloten, buiten het heiligdom van de levende God. Wie er priester mag zijn, dat maakt God zelf wel uit. En iedere andere priester is een gruwel in zijn ogen. En wie er zich aan vergrijpt en zichzelf opwerpt, die wordt voor eeuwig verworpen. En al weet u wel met mij dat het in het Nieuwe Testament allemaal een beetje anders ligt, omdat er vandaag geen sprake meer is van priesters die in plaats van het volk tot God naderen en die tussen God en het volk instaan in de dienst van de verzoening en de voorbeden, omdat de grote hoge priester over het huis van God, de Heere Jezus Christus, is opgetreden, die met zijn bloed voor één keer een volkomen offer heeft gebracht, zodat er geen slachtoffer voor de zonde meer hoeft gebracht te worden. U weet ook dat toen hij zijn offer had gebracht en had uitgeroepen, het is volbracht, het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden scheurde, zodat waar eerst een gordijn hing, nu een open deur was, die nodigde het volk om toe te treden voor het aangezicht van een in Christus verzoende God. U weet dat de schriften zeggen, dat die weg nu gebaand is, die verse, die levende weg, en dat die weg uitloopt op een troon waarbij de hoge priester staat om op grond van zijn volbrachte offeranden altijd te bidden voor zijn volk. Maar er is één ding dat hetzelfde blijft, gemeente. De Heere bepaalt zelf wie er priester zullen zijn en wat het offer is dat hem behaagt. De Heere stelt je aan tot priester. En anders niemand. En om dat duidelijk te maken, denk ik bijvoorbeeld aan een woord dat we lezen in Romeinen 12 vers 1, waar de apostel mag schrijven van die mensen die ontdekt zijn aan hun zonde en ongerechtigheid, die het evangelie van de vreemde vrijspraak hebben mogen horen, de rechtvaardiging van de goddelozen, die het evangelie van de verlossing hebben leren geloven en in aanbidding zijn geknield voor de Heere en hebben gezegd uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Tot die mensen zegt de apostel dan het naam van de Heere, dat gij uw lichamen stelt tot een geestelijke, levende, godenwelbehagelijke offerande. En samen hebben we dat gelezen in 1 Petrus 2, gemeente, dat daar gesproken wordt over mensen die wedergeboren zijn uit het levende en onvergankelijke woord van God als het onvergankelijke zaad. Mensen die gekomen zijn tot Christus. Die nu gebouwd worden tot een heilig priesterschap. Om geestelijke offeranden de Heere op te offeren. Geroepen tot een koninklijk priesterdom. Dat vanuit de duisternis komend de lof verkondigt van hem die hen riep. Tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. En om maar niet meer te noemen, gemeente. Ik denk aan de lofzang van de vier dieren en van de 24 ouderlingen. Zoals die in Openbaring 5 opklinkt voor de troon van God. Wanneer het lam daar is verschenen. En de boekrol van de wereldgeschiedenis in zijn doorboorde handen heeft genomen. En ze het uitroepen. Gij zijt het waardig. Want gij zijt geslacht. En hebt ons voor onze God gemaakt. Tot priester. Priesters worden er dus niet geboren, gemeente. Zondaren worden er geboren. Haters van God, maar priesters niet. Priesters worden gemaakt. Of om het in de taal van de catechismus te zeggen, priesters worden gezalfd. Ik werp mezelf niet op, ik zeg niet, nou zal ik de Heere wel eens als priester gaan dienen. Ik word het gemaakt. Ik word gebouwd, zegt de apostel. Ik word verlost tot priesterdienst. En dat blijkt inderdaad zo heel erg duidelijk, juist in dat woord van Openbaring 5 dat ik zojuist aanhaalde, gemeente. Daar waar een mens in de ontmoeting met het Lam van God als een zondaar gaat knielen aan de voet van het kruis. Daar waar een mens leert verstaan de noodzakelijkheid van de verzoening van zijn zonde door een ander omdat hij het zelf niet kan. Daar waar hij oog gaat krijgen voor de noodzakelijkheid en de onmisbaarheid en de begeerlijkheid en de dierbaarheid en de schoonheid van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daar waar de mens aan de ene kant leert die vernederende boodschap, ik kan die prijs ter ziele dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoet. Maar aan de andere kant ook dat wonder, het hoeft ook niet. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Daar waar ik dat leer verstaan, dat ik duur gekocht ben met het bloed van de eigen lieve Zoon van God, volkomen betaald. Bevrijd uit de heerschappij van de Satan en de zonde. Daar wordt een mens weer priester. Daar heeft hij er behoefte aan om te treden naar het altaar. Dat staat voor het aangezicht van die God die verlost. Niet om een schuldoffer te brengen, maar een dankoffer. Daar wordt het de begeerte van die mens om tot Gods altaren te gaan. Omdat die God is geworden, de God der blijdschap, mijn verheuging. En omdat het diep in mijn hart leeft, om juichend stemmen snaren. Tot roem van zijn goedheid te paren. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Want daar wordt het zo groot dat die God voor mij gedaan heeft. Dat het in mijn hart leeft. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Dan gaat die psalm der dankbaarheid ruisend om een ziel loof de Heere. En vergeet geen van zijn weldaden. Terwijl ik tegelijkertijd moet zeggen, Heere, als ik moet beginnen, waar moet ik beginnen? En als ik moet eindigen, waar zal ik ooit kunnen eindigen? Want er is geen einde aan die weldaden van u. Priestergemeente, dat wordt dus die mens die gekocht is met het bloed van Christus, de grote hoge priester. En daarmee zitten we weer op hetzelfde spoor als toen we de eerste preek over dit antwoord hielden, toen we zagen een christen, dat is iemand die het beleid tegenover de Heere, wiens ik ben, die ik ook dien. Zoals er in zondag 1 van de catechismus staat, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Dan komt er als vanzelf achteraan en mij hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Het zit altijd aan elkaar vast, gemeente. Op het moment dat een mens gaat zeggen, Heere, gij slaakt het mijne band, zingt hij erachteraan, dies doe ik u gewillig offer aan. Het eerste kan niet zonder het laatste. En het laatste, dat kan niet zonder het eerste. Want het geldt ook hier, gemeente, dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen. En dat het zonder geloof onmogelijk is om ook maar iets op te offeren. Weet u wat u zonder geloof kunt doen? Dan kunt u een offer brengen zoals Kaïn dat deed. Nou, dan weten de kinderen in de kerk al wel dat offer van Kaïn, dat nam de Heere niet aan. En dan kun je een offer brengen zoals Saul dat deed. En de Heere zegt, Saul, omdat je dat gedaan hebt, daarom heb ik je nou juist verworpen. En dan kun je een offer brengen zoals de fariseer in de tempel dat deed. En u hebt het vanmorgen van dominee Sterk gehoord, want het is zonder dat we dat van elkaar wisten eigenlijk een vervolg erop, gemeente. U hebt het vanmorgen gehoord, die man die ging niet gerechtvaardigd naar zijn huis. Alleen daar waar ik door het geloof een lidmaat van Christus ben, deel heb gekregen aan zijn zalving met de Heilige Geest. Daar wordt een zondaar weer tot priester van de Allerhoogste God. In de dienst van de offerande blijkt of wij van eigenaar zijn verwisseld. Of het inderdaad waar is, wiens ik ben, die ik ook dien. Gij hebt ons gemaakt tot priesters. Mag ik nou eens vragen, gemeente, zingt u dat lied ook al mee? En als u misschien op dit ogenblik zegt, ja maar dominee, dat zingen ze toch in de hemel, lees ik in Openbaring 5, want ik heb het er maar even bij opgezocht. Dan zeg ik, ja, dat is wel zo, maar dat is een lied dat je op aarde leert en anders kun je in de hemel niet meezingen. En bovendien, gemeente, als je in hele oude handschriften kijkt, dan zie je in die oude handschriften iets anders staan, want daar staat er niet, gij hebt ons goden gekocht en gemaakt tot priesters. Want dan staat er in die oudste handschriften, die toch echt heel betrouwbaar zijn, dan staat er hen. Met andere woorden, die kerk in de hemel die zingt voor de troon van God van dat wonder dat God in het leven van zijn verloste kerk op aarde heeft gedaan. Hen goden gemaakt tot priesters. En daarom, gemeente, is dat het wonder van uw leven. En kent u daarom die gang in uw leven van dat zoenofferaltaar van Golgotha naar dat dankofferaltaar dat er midden in uw leven mag staan? Kent u de verwondering over het heil? We praten er een leven lang niet over uitgedacht dat de wildvreemde vrouwen dat voor haar over hadden. Gods volk raakt er tot in de eeuwigheid niet over uitgedacht. Dat de Vader en de Zoon er dat voor over hebben gehad om vijanden met God te verzoenen. Om ze te zaligen. Bent u priester, gemeente? wordt u daarom een christen genoemd? Dat is een hele indringende vraag. En als dat ontbreekt, zegt iemand, nou dan staat er misschien in uw leven wel ergens een altaar. Zoals er in het leven van Kaïn een altaar stond, maar dat deed hij voor de vorm. En zei, Abel deed het, dan zal ik het toch ook maar doen. Of het altaar van de heiden, die zegt, je moet God toch wel wat geven. Want hoe meer je aan God geeft, hoe meer je ook terugkrijgt. Ik geef op dat gij geeft. Dat is patroongemeente van alle wereldgodsdiensten uiteindelijk. Maar de Heere neemt dat offer niet aan, gemeente. Want de Heere die voelt er niet voor om op die manier met ons te onderhandelen. Het is een gruwel in zijn ogen. Misschien dat u best offers brengt. Er zijn tijden in het volksleven van Israël geweest dat zo keurig de tempeldienst onderhielden en keurig de offers brachten naar de eis. Maar ze deden het met een onbekeerd hart en God die zei, eet ik soms stierenvlees, drink ik soms bokkenbloed. Offert godelof en betaalt allerhoogst uw geloften en roept mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen en gij zult mij heren. En als dat volk dan ook nog zijn psalmen stond te zingen bij die offers, dan zei de Heere, ik walg ervan, doe dat getier van uw lippen toch voor mijn aangezicht weg. Je kan een offer brengen, gemeente, zoals de fariseeën dat deed in de tempel. Die weten, ze wisten het heel keurig. We hebben vanmorgen gehoord, ik vast 2 keer in de week, ik geef de tiende van alles wat ik bezit. Nou, ik kan zeggen, dat vind je zo in de boeken van Mozes. En ze deden het tot in de puntjes, hoor. Tot in de puntjes, van het allerkleinste. Wij smokkelen wel eens graag. Wij zeggen, ach, dat kan je nog wel een beetje wegwerken. Maar ze deden het heel precies. Maar God zag hem niet aan, gemeente. En zo soms nog, te midden van het verbondsvolk van de Heere, dan offeren we wel iets. Dan zeggen we, kijk eens, de Heere die vraagt dit van ons en de Heere vraagt dat van ons. Nou, dan moet je je wel aan houden. Maar we doen het ondertussen met een onbekeerd hart. En Petrus die zegt vanavond tegen ons in het gedeelte dat we gelezen hebben, het gaat om geestelijke offeranden. Dan zegt iemand, dat is makkelijk, dan kan ik de hand tenminste op de portemonnee houden. Nou wacht maar even, de preek is nog niet uit, gemeente, dat komt nog wel. Het gaat om geestelijke offeranden, dat is de eerste. En als dat er niet is, dan kan je de hele portemonnee ondersteboven keren. En dan zegt de Heer, ik spuug ervan. Zo staat letterlijk in de Bijbel hoor. Het gaat om jezelf, zegt de catechismus, dat ik mijzelf tot een leven dankoffer hem offeren. Je kan je hele bezit opofferen, gemeente, en ondertussen dezelfde blijven. Je kan je keurig houden aan de vormen en dat op allerlei manieren naar de buitenkant laten blijken, maar ondertussen bedekt het een onbekeerd hart. Je kan volgens al de geboden van de Heere proberen te leven, zodat het uiterlijk ook nog aardig lukt en dat de mensen zeggen, nou dat is er nog eentje van de oude stempel hoor, echt een degelijk kerkmens. De Heere die het hart aanziet, zegt dat hart dat erachter zit, dat is verre van mij. Het is alleen maar een fariseer. En weet u gemeente, dat is allemaal zo goedkoop. Want wat kost het je eigenlijk? Misschien leg je er nog wel eer mee in. Misschien zijn er wel mensen die zeggen, ja, maar die doet het toch hoor. Die doet het. Zulke zou je er wat meer moeten hebben, dominee, in de gemeente. Vanavond leert de catechismus ons dat in de offerdienst blijkt. De bekering van het hart voor God. Want aan de voet van het kruis, gemeente, daar ontdekt de mens de zaligheid van zijn offers. Hij wil ze wel brengen. Oh ja, wat dat betreft, iemand die tot geloof komt, die houdt zijn hand niet meer op de portemonnee. En die onthoudt God niet meer van alles, omdat u zegt, je kan er toch niet voor betalen. En daarmee wordt het een goedkope smoes natuurlijk. Aan de voet van het kruis, gemeente, waar je ontdekt dat de Heere zo goed is voor zulke slechte mensen. Nog, daar krijg je iets van wat David zei in die psalm. Heere, als het u behaagt, wat voor offer dan ook, maar ik zou het u spoorslags brengen. Maar aan de voet van het kruis, daar zegt de mens, overrompeld door die goedheid en die barmhartigheid van God. Heere, ik zou niet weten wat ik u moet offeren. Daar word je de finaal verlegen mee, gemeente, als je ziet wie God in Christus voor zulke mensen als wij zijn, is.
En dan zeg je, wat wil de Heer nou eigenlijk? Wil de Heer brandoffers? Wil de Heer slachtoffers? Spijsoffers? Oh ja, je ontdekt het is naar de wet, maar je ontdekt tegelijkertijd ook de Heer, die neemt er geen genoegen mee, die vindt er geen behagen in. Wil de Heer schuldoffers? Mozes zegt er in zijn wet, maar ik kan er niet meer voldoen aan de eis van God. En dan zie ik er een van die oudtestamentische profeten, die zeggen, zal ik de Heer tegemoet treden met duizenden van rammen, met tienduizenden van oliebeken? En dan zegt er eentje in zijn verlegenheid op een gegeven ogenblik, zal ik de Heere tegemoet treden met het offer van de eerstgeborene van mijn schoot? Ik kan er mijn kind ervoor geven. Dat is toch wel ongeveer het laatste wat je geeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zegt een Jehovah getuige, dat is niet de zoon van God geweest. Nou, dan word je meteen de liefde van God ontnomen, gemeente. Hier is iemand die zegt, zou ik dat dan ook doen? Dat mijn kind voor de Heere overgeef. De Heere zegt, mensen, je kan van alles doen en ondertussen jezelf handhaven. Je kan je uiterlijk op allerlei manieren oppassen, opknappen terwijl je innerlijk dezelfde blijft. Je kan je op een fariseese manier zelfs nog verheffen op wat je doet en wat je niet doet en op wat je laat en wat je niet laat. De Heere kijkt niet naar je op. Daarom luister nog maar eens even naar de apostel Paulus, gemeente. Die weet voor zijn bekering weet hij precies wat hij moet doen en wat hij moet laten. Dat heeft hij geleerd op de school van Gamaliel. De beste opleiding voor een fariseer die je maar kan denken. Maar als Paulus bekeerd is, dan weet hij het niet meer zo precies. Dat is misschien ook wel een les voor sommigen hier in de kerk die het allemaal zo goed voor een ander weet. Voor zijn bekering weet hij het precies. Na zijn bekering weet Paulus het allemaal niet meer zo precies. Want dan is hij niet meer geleerd op de school van Gamaliel, maar dan is hij geleerd op de school van de Heilige Geest. En op de school van de Heilige Geest wordt de mens nooit leraar. Maar dan blijft de mens altijd leerling. Dat was Paulus voor zijn bekering nog nooit overkomen, gemeente. Dat hij zei, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Want hij had altijd het antwoord bij voorbaat daar klaar, maar toen hij bekeerd werd, toen vroeg hij het. Wat wilt gij dat ik doen zal? Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Kijk, gemeente, als ik zo ver ben in mijn leven, dan begrijp ik wel dat ik niet meer kan volstaan met iets of met veel. Dan is het zelfs te weinig als ik al mijn goed geef tot verdeling onder de arm. En dan is het zelfs te weinig als ik mijn lichaam geef om verbrand te worden. Dan gaat het om geestelijke offer aan de gemeente. Dan gaat het om mijzelf. Dan gaat het erom dat een mens gaat zeggen. Niet alleen neem een leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem een uren en mijn tijd, neem een zilver en mijn goud. Maar dat ik ga vragen. Neem mijzelf. Ik geef me aan u volkomen. Dat ik mijzelf leer verloochenen. En dat is wat de Bijbel noemt kruisdragen. Wij denken dat vaak dat je moeilijk krijgt in je leven. Nou, dan krijg je het ook wel moeilijk, maar op een andere manier. Dat is kruisdragen, gemeente. Zelfverloochening. Dat er een streep gaat door ik. Ik heb wel eens vaker gezegd, maar misschien mag ik dat beeld nog wel eens een keer gebruiken. De Engelsen hebben daar een duidelijk beeld voor. Dat woord ik, dat is de hoofdletter I, I. Nou, dat ik, daar gaat een streep door. Dan hou je een kruis over, dan wordt mijn ik gekruisigd. Dan wordt mijn hart en mijn leven aan de Heere toegewijd. Mijzelf. Dat is een groot woord, gemeente. Daar moet ik me niet te makkelijk over denken. Ik kom ze hier in de gemeente ook wel tegen. Die zeggen, dominee, ik heb er mezelf echt niet voor over. Maar ik kom ze in de gemeente tegen die nog veel verder gaan. Die zeggen, ik heb niet alleen mezelf er niet voor over. Maar ik heb dit er niet voor over. En ik heb dat er niet voor over. En ik wil dat er niet voor kwijtraken. En dat is dan wel heel erg eerlijk. Maar dat is tegelijkertijd een bewijs hoe kortzichtig we zijn. En hoe dwaas we bezig zijn. Dat we nog altijd denken dat we de hele wereld op onze, in onze bagage mee kunnen nemen. Om dan tenslotte toch nog wel, als het erop aankomt, dat overstapje te maken in de hemelse zaligheid. Het is mijzelf. De Heere zegt, daar komt het nou op aan in het leven van mijn volk. Dat je jezelf te voorover hebt gemeten. En wanneer kan dat alleen maar? Waarom zijn er onder ons zoveel die zeggen, ik heb mezelf er niet voor over? Omdat ze de waarde van de Heere Jezus niet zien. Omdat ze de rijkdom van de zaligheid niet zien. Omdat ze er geen fluit van begrijpen als er iemand tegen ze zegt, weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, dat is toch zeker alles? Zijn er nogal wat onder ons die daar niks van zien gemeen? En die daarom aan de ene kant wel, ja zeker, ze heten Christ. Ze zitten ook wel een keertje in de kerk en misschien wel twee keer in de kerk. Maar ze hebben zichzelf er niet voor over. De christen als iemand gemeente, die vindt zichzelf niet meer het belangrijkste. Die leidt liever schade en onrecht dan dat de naam van de Heer om zijnentwil gelasterd wordt. De christen als iemand die herkent toch iets van zichzelf in Calvijn. En die heeft dat in zijn leven in praktijk gebracht toen hij zei, ik bied het brandend hart aan u ten offer. Ik mag wel verteren, als ik maar van nut ben. Je krijgt iets van Paulus, die zegt, mens, door genade ben ik een slaaf van Christus. Jonge mensen zeggen wel eens, ik ben hier of daar aan verslingerd. Maar Paulus zegt, ik ben aan Christus verslingerd. Dat is de hartstocht van mijn leven geworden. Dat is de liefde van mijn leven geworden. Laat u mijn tong en mond en hart een diepste grond toch wel behagelijk wezen, o Heere, die mij bevrijdt. Heb je jezelf ervoor over, gemeente? Als bewijs dat je op Golgotha gekocht bent en betaald. En dat heeft dan hele praktische consequenties. Dat moet ik er natuurlijk wel even bij zeggen. Want anders dan blijven we er misschien toch nog in steken. Dat heeft deze praktische consequentie. Nou noem ik zomaar te hooi en te gras een paar dingen. Dat het geen straf meer is om twee keer naar de kerk te gaan. Maar dat het liefdedienst wordt. En dat je zegt van die Heere hoor ik nooit meer genoeg. Omdat ik er nooit genoeg van krijg. En dan kun je onmogelijk met de hele week bij de televisie zitten, gemeente, want dan zit je ook met je vrije tijd en je zegt, Heere, neem mijn uren en mijn tijd. Maak ze aan u toegewijd. En dan krijgt de Heere de plaats. En dan lopen we niet meer de ganse lieve dag en de ganse lieve week maar wat rond te slenteren. En dan gaat het om die vraag, wat wilt gij dat ik doen zal? Bezig zijn in de dingen van mijn vader. En dan is het niet langer meer een te groot offer om je in de stijl van je leven en in de stijl van de kleding te richten naar wat de Heere in de eerbied voor zijn heiligdom van ons vraagt. En dan zeg je niet meer, dat mag ik toch zelf wel weten. En zo doen we dat nou met z'n allen. En als het dan mode is dat we allemaal zo wat in van die broekrokken en van die popbroeken en weet ik wat allemaal lopen. Nou, dan mag dat toch ook in de kerk. Maar dan wordt het de vraag, zou de Heere dat nog graag willen? En zou de Heere dat nog graag willen dat we leven zoals we leven? En zou de Heere dat nog graag willen dat we onze feesten vieren zoals we ze vieren? En dan komt er een moment, gemeente, dat je zegt, al lacht dan de halve bevolking van Bunschoten en Spakenburg je uit. Dat u zeggen, wat ben jullie toch hopeloos ouderwets. Dan zeg je, dat doe je maar. Ik heb liever dat jullie me uitlachen dan dat de Heere erom lacht. En dan gaan we onze bruiloft inrichten zoals de Heere dat wil. En dan trekken we ons niks meer aan van de familie die dan stijgt. Ik weet wel, een paar weken geleden heeft dominee de Boer het erover gehad. Dat er ouders op de bruiloft van hun kinderen kunnen zitten met een groot verdriet in hun hart. Dat ze eigenlijk door de stijl van bruiloft vieren door hun kinderen worden weggejaagd. Dat komt onder ons helaas ook andersom voor, gemeente. Dat heb ik ook al meegemaakt. Dat jonge mensen zeiden, dominee, ik wil het wel anders. Maar mijn vader en moeder hebben gezegd, jongen, wij zullen jou een mooi trouwcadeau geven. Je krijgt van ons de band op de bruiloft met de hele herrie erbij. En dan zegt de Heer Jezus, indien iemand mij wil volgen. En niet haat zijn vader en zijn moeder. Die kan mijn discipel niet zijn. En dan kan er een moment komen dat zo'n jongen, wat een zegen, daar zou je op je knieën de Heere voor moeten danken, vader en moeder, als je zo'n kind hebt gekregen. Dat zo'n jongen zegt, vader of moeder, je kan hoog springen, je kan laag springen, maar de Heer Jezus is me meer waard. Dat zijn de dingen waar het hier om gaat, gemeente. En als dan over een paar weken middag is, dan zeggen we, wat het zwaarst is, moet het zwaarste wegen. We weten het een jaar van tevoren, wanneer het is, ik moet mijn werk zo inrichten dat ik die dag in de kerk kan zijn. Om het aangezicht van de Heere te zoeken. En dan moet me daar wat, maar wat kosten. En dan mag dat ook wat kosten. En dan trek je je er niks meer van aan, jongens en meisjes. Als je door een groot deel van je omgeving wordt uitgelachen. Omdat je naar de een of andere school gaat. Want wie het laatst lacht, die lacht het best. En dan kun je er alleen maar om huilen, gemeente. Dat in onze samenleving inderdaad gebeurt. In plaats van dat we samen zoeken wat God behaagt. Priester, dat is iemand die zichzelf offert op het altaar van de zelfverloochening. Die niet meer vraagt, wat wil ik, maar wat wilt gij? En nog een keer, dat kan ik begrijpen als een jongen tegen me zegt, dominee, dat kost me te veel. En dan zeg ik, jongen, je bent tenminste nog een keertje eerlijk. Maar er zijn er zoveel onder ons die zeggen, en toch wil ik Christen zijn. En de hele rattenplan, die moet er maar bij. Dan heb ik liever met die jongen te doen, want dan kan ik er mee over praten en zeggen, laat wat nou eens naast elkaar zitten. Dat wat in jouw ogen waarde heeft en de waarde van de Heer Jezus Christus. Misschien dat de Heer het dan toepast aan een hart. Dan zegt Paulus, lieve mensen, Paulus die zegt, de Heer, die is dat toch zo waard. Is dat zo eeuwig waard, dat je... En dat je zijn knecht mag zijn, dat je zijn slaaf mag zijn, dat je dat mag zeggen, dat je hem mag dienen. Dat is het grootste van je leven. Dat is wat je ieder ander zou gunnen. Want wat heeft die Heere er een prijs voor betaald om mij te verlossen? Wat is dat bloed van de Heere Jezus Christus veel te kostbaar om er maar wat mee op te sollen? Wees nou eens eerlijk, gemeente, praten wij niet al te gemakkelijk over een offer. En praten wij niet al te gemakkelijk over wat opgeven, als we het daar tenminste al over hebben, dat je er ook wel eens wat voor moet opgeven. Nog een keer, die jongen die tegen mij zegt, ik doe nog geen belijdenis, want dan moet ik er zoveel voor opgeven. Daar heb ik liever mee te doen dan wie belijdenis doet en er niks voor opgeeft ondertussen. Want die heeft het tenminste te horen. Die maakt een hele bewuste keuze, al is het mijn keuze niet, en dan kan ik daar alleen maar voor waarschuwen en zeggen, mens. Dat is een keuze op de korte termijn van kortzichtige mensen. Als God je niet bekeert, dan kom je er hopeloos bedrogen mee uit. En als je jezelf niet geeft en als je je hart niet geeft, gemeente, dan geef je niks. Al denk je dat je er nog wel aardig wat voor over hebt. Want dan zegt de Heere Jezus. En achter hem schuil ik met deze diep ernstige dingen en ik voel het aan dat u vanavond voelt dat het over diep ernstige dingen gaat. En dan kan je er verdriet om hebben dat er nog altijd zoveel zijn die hun plaats leeg laten onder de prediking. Omdat je zegt, hoe moet je ze nou ooit onderwijzen tot zaligheid? Maar dan zegt de Heere Jezus, indien iemand mij wil volgen en zijn kruis niet opneemt. Kruis van de zelfverloochening. Die kan mijn discipel niet zijn. Dat is heel scherp. En dat is heel concreet gemeend. De Heere zegt, het kan niet. Ik wil jezelf. Ik wil je hart. En als je dat er niet voor over hebt, dan hou je de rest ook maar, zegt de Heer. Want de Heer is niet om te kopen. En het is bij de Heer niet af te kopen. Bij het altaar komen de geesten openbaar, gemeente. En dan moeten we nodig verder nog even een paar dingen over die volgende punten, gemeente. Want tot nog toe hebben we bij het altaar gestaan in de voorhof. Maar we moeten dat heiligdom nog binnen, weet u wel. Waar het reukofferaltaar staat en waar de priester nadert om te bidden voor het aangezicht van de Heer. En de vrijmoedigheid daarvoor vind je in dat offer van de verzoening van de Heer Jezus Christus. Omdat het de kolen van het brandofferaltaar zijn waarop het reukofferaltaar wordt aangestoken. En omdat het volbrachte werk van de Heer Jezus is, dat als liefelijk reukwerk gemengd wordt met de gebeden van Gods volk dat er staat in het heiligdom. En zo moet het, gemeente, zo kan het ook alleen maar, want ach, juist in dat heiligdom ontdek ik dat ik in mezelf voor God niet kan bestaan, al heb ik dat wonder van de verlossing leren kennen. En ik kan er ook alleen maar in een diepe ootmoed naderen, gemeente, omdat ik tegen de Heer moet zeggen dat die zonde die ik niet meer wil, dat ik die toch zo vaak nog weer bedrijf. En dat het toch altijd weer dat stuk zelfhandhaving in mijn leven is, waardoor ik mezelf er niet voor over heb. En dat het toch nog zo vaak is dat zoeken van mezelf, in plaats van dat zoeken van de Heer. Als van mijn kant zou moeten komen, gemeente, als ik God zou moeten gunstig stemmen, dan zou het niet kunnen. Daar in het heiligdom en alweer, u hebt het vanmorgen van dominee Sterk gezien. En wat is dat een zegen, als je zo samen op elkaar mag aansluiten, gemeente. Daar in dat heiligdom, daar staat een smekeling, daar staat een bidder om genade. Daar staat een mens die zegt, Heer, ik heb verzoening nodig en vernieuwing. En die vernieuwing elke dag maar weer, want ik geef mezelf zo moeilijk. En ik hou mezelf zo gemakkelijk terug. Neemt u me nou maar, Heer. En breek me nou maar, Heer. Neem mijzelf en te allen tijd ben ik aan u toebereid. Open mijn lip. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen, die priester. Die van het kruisaltaar van Golgotha komt voor het aangezicht van de Heer. Die bidt er elke keer weer om genade. En die bidt er elke keer weer om de Heilige Geest. En die heft zijn ziel tot de Heer op om het van de Heer te verwachten. En die offert zo gode lof. En die betaalt zo gode zijn gelofte met dat offer van een verbroken hart. En van de verslagen geest waar de Heer welbehagen in heeft. En ik vraag maar weer, gemeente, weet u wat dat is? Toegaan tot de troon der genade. Op grond van dat offer van Golgotha. In die diepe verootmoediging. In die steile afhankelijkheid. En als u dan zo mag toegaan. Is er dan in u ook iets van de Heere Jezus Christus. Die in die dienst ook voor anderen bidt. Kan dat natuurlijk vanavond niet al te ver uitweiden, gemeente. Maar laat dat nou maar heel concreet maken. Is er inderdaad dat bidden voor je gezin? Het was op Urk heel vaak zo dat in de verslagen van huisbezoek werd gezegd van die broeder is priester in zijn gezin. En ook wel eens een keer die broeder is geen priester in zijn gezin. Ik hoor dat van onze broeders niet zo vaak. Ach, dat is wel eens een keer een plaatselijke gewoonte. Maar het is wel een hele goede uitdrukking, gemeente. Is dat zo? Ik neem aan dat de broeders dat natuurlijk toch ook wel vaak vragen. Of die vaders in hun gezin ook priester zijn. Voorgaan in het gebed. Zodat de kinderen ook horen dat er voor ze gebeden wordt. En als vader er niet meer is of als vader het niet doet. Dat moeder het dan maar overneemt. Om priester te zijn in haar gezin. Want als dat in het gezin niet kan, gemeente, wat kan het dan wel? Als je kinderen nou toch nog nooit gehoord hebben dat vader of moeder voor hen bad. Dan zeg je, ja, dan moeten ze maar geloven dat ik dat in de binnenkamer doe. Ja, dat zal dan wel. Ik kan ook haast niet geloven dat er een ouder hier in de kerk zit die dat niet zou doen. Want dan zou ik bijna zeggen, dat zou toch wel God geklaagd zijn. En ze mogen toch ook horen. Het is toch erg als de kinderen dat niet weten. Vader voor ze bidt. Het is toch erg als ze de deur uitgaan. In allerlei situaties dat niet weten. Dat er een priester thuis is die ook voor ons bidt. En bidden we ook voor andere gemeenten. Wanneer die priester het heiligdom binnenging in Israël, dan bad hij voor het hele volk. Dan droeg hij dat volk op het hart. En toen Abraham tot de Heere naderde, toen bad hij zelfs voor Sodom. Voor die goddeloze stad. Kent u dat, gemeente? Als u over iemand praat,
hebt u dan eerst over die iemand met de Heere gesproken.
En als u ziet dat iemand zondigt of dat iemand afdwaalt, vertelt u dat dan aan de Heere of vertelt u dat aan de buurman of aan de buurvrouw gemeend?
En als u met iemand iets hebt, of als u weet dat iemand iets met u heeft, weet de Heere daar dan ook van. En heb je dat heel eerlijk aan de Heere voorgelegd. En wat heeft de Heere toen gezegd? Dat het maar moet laten zitten. Soms jaar in jaar uit. Heeft de Heere toen gezegd, ja, maar je hebt het bij het goede eind hoor. En je gaat maar rustig door met je kritiek op die ander. En je gaat maar rustig door met dat praten over die ander. Of heeft de Heere toen gezegd, ga nou eens met me mee naar de voet van het kruis. Kijk nou eens naar de Heere Jezus Christus. God bevestigt daarmee zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog vijanden waren. Zou er dan niet uit kunnen komen?
Zou je dan toch op je rechten blijven staan, gemeente?
Ach, er wordt onder ons zoveel gepraat en er is zoveel waar en er is zoveel onwaar.
En het is verdrietig als we erin meedoen, gemeente. En als we er lust in hebben, dan verraadt het ons als mensen die misschien wel een vroom aangezicht hebben, maar niet vroom zijn van hart. Wat zou er veel veranderen als we wat minder over elkaar spraken met elkaar en wat meer over elkaar spraken in het gebed tot de Heere. Wat zou er veel veranderen, gemeente, als we voordat we de mond over een ander opendeden tegen elkaar, eerst de mond opendeden tegenover de Heere God in de hemel. Dan raak je in elk geval je hoogmoed kwijt. En dan wordt er in elk geval een stuk ootmoed geboren. En dan komt er in elk geval de belijdenis, Heere, dit volk heeft gezondigd. Maar ik en mijn vaders huis, wij hebben ook gedaan dat kwaad was in uw ogen. Priester die praat niet meer over andere gemeenten, maar die bidt voor anderen. En dat is een tere zaak, want dan kan soms je gebed verhinderd worden. En dan kan er soms een moment komen dat de Heere zegt, spreek niet meer tot mij over deze zaak. Maar dan is het de Heere gemeente die de deur dicht doet. En dan doen wij het niet. En je kunt het hieraan herkennen dat iemand als een leven lang de verdriet van heeft. Zoals Samuel levenslang verdriet had over Saul. Een priester die hoort elke dag in het heiligdom voor het aangezicht van de Heere. Want anders dan is de tempel immers gesloten, gemeente. Dat is een dagelijkse gang en we moeten ons zelf maar onderzoeken hoe lang het al geleden is, gemeente, dat we geknield hebben voor het aangezicht van de Heere. Niet in de sleur en niet in de vorm, maar dat we het gedaan hebben van harte en van binnenuit gedrongen om het aangezicht van God te zoeken. Gemeente, waar is onder ons de priester gebleven? Is dat niet het eerste dat verdwijnt wanneer de eerste liefde wordt verlaten? Ach, ik zou zoveel voorbeelden kunnen noemen, maar laat ik dat nou vanavond dus niet doen. Laat ik nou vanavond het u en jou en mij eens op mijn hart mogen binden, dat we ermee tot onszelf inkeren. En dat we het ons afvragen, ben ik nou inderdaad priester? Ben ik nou inderdaad op mijn plaats? En verricht ik mijn priesterdienst of worden de gebeden in mijn leven verhinderd door mijn zonde? Want in die weg, gemeente, in die weg worden mensen ook tot zegen gesteld. Die priester die komt immers uit het heiligdom met zegenend opgeheven handen. En die mag de liefde en de vrede en de blijdschap en de gemeenschap van God meedelen aan het volk. Dan gaat er ook wat van je uit, gemeente. Van de fariseer gaat er niks uit. En van de wettische zelfhandhaver gaat er niks uit. Dat stoot een mens uiteindelijk alleen maar af. Maar van die priester die bij God vandaan komt. Denk maar aan die twee zusters daar in dat concentratiekamp. Daar ging wat van uit. En dat kan je dan heel concreet maken, gemeente. Paulus die schrijft in zijn brief over de collecte die in Korinthe voor Jeruzalem wordt gehouden. En dat Korinthe, dat was zo'n verschrikkelijk arme gemeente. Dat Paulus zegt, mensen, je hoeft dat toch eigenlijk niet te doen. Maar zei Paulus, ze hielden die collecte, want ze gaven zich eerst aan de Heer en daarna ook aan ons. En ik moet eerlijk zeggen, gemeente, dat ik me in dat opzicht vanavond schaam. Omdat wij op deze dag waarop normaal de hulpverleningscollect in onze kerken gehouden wordt, wij dat niet doen. En ik hoop dat we dat met een paar weken kunnen goedmaken. Maar u hebt vandaag niet de gelegenheid gekregen om u net zoals ze dat in Korinthe deden, eerst aan de Heere te geven en daarna aan de broeders en dat te laten zien in die dienst van de offerhand. Zoals Paulus dat zegt wanneer hij de gaven in de gevangenis ontvangt van de gemeente van Filippi. En zegt dat zijn offers die de Heere behagen. Gemeente is ons leven voor een ander tot een zegen. Het is een hele indringende vraag in een wereld die hoe langer hoe meer zegt, iedereen moet maar voor zichzelf zorgen. In een wereld die het individualisme propageert. En die niet door heeft dat daardoor de samenleving stuk gaat en vastloopt in liefdeloosheid die zich uit in haat. Want als het gaat om de priesterdienst, gemeente, dan gaat het niet alleen om de vraag of je jezelf voor de Heere over hebt. Maar ook of je jezelf voor een ander over hebt. Waarom wordt gij een priester genaamd? Een hele ontdekkende vraag, gemeente. Vanavond worden in ons midden de naam christenen ontmaskerd. Die mensen die kunnen het zelf wel. Die hebben geen borg nodig voor hun schuld. Het is ook een hele beschamende vraag. Want aan het einde van deze preek, als je tenminste een klein beetje eerlijkheid in je ziel hebt, dan zal je het hoofd moeten buigen en dan zullen wij samen moeten zeggen, ach nee, ik ben niet als Jezus, dat ziet en elk aan mij. Wat zijn wij veel met onszelf bezig. Wat zijn we veel voor onszelf bezig. Dan staan we onszelf daardoor vaak in de weg. En we hebben er onszelf zo vaak niet voor over. Maar dan mag ik tenslotte zeggen, gemeente, bij die ontdekkende en die beschamende vraag is er gelukkig toch ook een vertroostend antwoord. Want ik ben geen christen en ik ben geen priester dankzij mijn offer. Dat heb ik nou langzamerhand wel ontdekt. Als het daarvan afhing, dan zou het tot in der eeuwigheid fout zitten. Maar de christen is priester. Door het geloof in de Heere Jezus Christus. Door de salving met de Heilige Geest. Het is zijn werk in mij, gemeente. Zijn werk. Niet om het erachter te verschuilen en niet om dat als een dooddoener te gebruiken en de preek tenslotte toch weer krachteloos te maken. Maar om te zeggen, Heer, en daarom kan het. Zoals in de tempel in Jeruzalem, elke dag die priester naar het reukofferaltaar ging, dan kwam hij bij het brandofferaltaar vandaan. Elke dag weer vanuit Christus, de grote, hoge priester. Daarin zijn liefde getoond heeft dat hij zichzelf heeft geofferd voor vijanden. Die leeft om voor zondaren te bidden. Aan zijn voet word ik priester. Met alle gebrek blijf ik priester. Vanuit dat offer, door dat bloed, leer ik het zeggen, Heere. Toch. En nou hoop ik zo dat u er zelf amen op zegt vanuit het diepste van uw ziel. Heere, toch. Toch uw knecht. U hebt mijn banden losgemaakt. Daarom zal ik liefde en lof voor u ten offer mengen. In het heiligdom waar het volk vergaderd is. Amen.
gehoorzamen dank.
Zo kunnen we ons alleen maar buigen voor u, Heere, in diepe verootmoediging. In verwondering dat u voor zo'n volk die grote priester over het huis Gods hebt aangesteld. Dat het u behaagt om zulke priesters te roepen tot die priesterdienst. Dat is alleen maar genade, Heere. En in de eeuwigheid kan het ook alleen maar worden gezongen. Niet wij hebben de dienst verricht, maar gij hebt ons gemaakt. Tot priesters. Het is allemaal van u. Maar wil u het dan wel uitwerken, Heere, in ons midden. Opdat wij zo'n koninklijk priesterdom mogen zijn als gemeente. En opdat dat hoorbaar en zichtbaar wordt in ons leven en in onze levenswandel. U bent het zo waard. Opdat jonge mensen mogen zien dat dit inderdaad iets is. Om er alles voor op te geven. Om er desnoods alles voor kwijt te raken. Om er als het moet zelfs je leven voor kwijt te raken. Als je Christus maar mag overhouden. En in hem u mag kennen als het allerhoogst en eeuwig goed. En laat dat woord mogen doorwerken, Heere, in ons dagelijkse leven, ook in de komende week. Zegen ons daarbij. Sterk ons tot onze taak en help ons, als we naast de grote stroom van het leven staan, uitgeschakeld. Bewaar ons waar we gaan, te land, ter zee en in de lucht. En doe ons aan de voet van het kruis priester zijn. Uw naam tot eer. De wereld tot een getuigenis. Amen. Onze slotzanggemeente is Psalm 54, eerst vers 4, dat is maar een half vers. En dan vers 3, het tweede gedeelte. Ik zal u met een blij gemoed vrijwillig offeren. Dus Psalm 54, vers 4 en vers 3b. Draag met u de zegen van de Heere vanuit zijn heiligdom en gaat heen in vrede, om zelf die vrede in uw leven te verspreiden. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Hij geven u zijn vrede.
Amen.